Behalve in de thuiszorg is het met de decentralisatie van de zorg ook het een en ander veranderd in de jeugdzorg. Vanaf 1 januari van dit jaar zijn de gemeenten ervoor verantwoordelijk dat jongeren en hun ouders bij problemen snel en goed geholpen worden. In de nieuwe jeugdwet staat dat er 1 coördinerende hulpverlener moet zijn in plaats van verschillende organisaties. Op deze manier kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden. Maarten, ik kijk meteen even naar jou. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
Nou, de jeugdzorgdecentralisatie is iets eerder begonnen dan de zorgdecentralisatie. Dus daar zien we ook wel iets meer hoe het nu gaat met de nieuwe werkwijze. En wat elke ouder met een kind in ieder geval heeft gemerkt, is dat er in een consultatiebureau, zoals die vroeger heette, teams zijn ontstaan. De meeste contacten lopen gewoon zoals het altijd ging. Maar mocht daar een probleem worden gesignaleerd, dan kun je op een hele luchtige manier eens gaan praten met iemand die er meer verstand van heeft, zonder dat je meteen een probleem groter hoeft te maken dan nodig is. Dus we proberen problemen klein te houden, snel op te lossen en daarmee ervoor te zorgen dat problemen uitgroeien tot grote problemen.
En dat klein houden, dat betekent we doen dat liggen, leggen dat bij de gemeente neer?
Bij de gemeente, dicht in de buurt, bij een consultatiebureau dat je kent, waar je gewoon eens met een vraag over, ik noem maar wat, obesitas of opvoedproblemen terecht kan. Vroeger gebeurde dat ook wel, maar veel minder gecontroleerd. En als een kind geholpen werd, werd er niet teruggekoppeld of dat ook gelukt was en of er toch nog iets anders geprobeerd moest worden. En daardoor glipten er toch kinderen doorheen die steeds maar weer een nieuwe problematiek erbij kregen, totdat het op 15, 16-jarige leeftijd echt ernstig begon te worden. En dat willen we anders en daar kan de gemeente een grote rol in spelen.
Nelly, wanneer wordt de gemeente ingeroepen? Hoe groot moet het probleem dan al zijn?
Nou ja, op het moment, het begint al bij de scholen. Daar heb je natuurlijk consulenten en speciale mensen om voor de kinderen te signaleren als daar iets niet goed mee gaat. Eerst wordt het daar natuurlijk zoveel mogelijk opgelost. En anders gaat het naar dat wat Maarten zei, dat oude consultatiebureau Ouder en Kindteam heet dat. En het mooie is dat Ouder en Kindteam is eigenlijk door de gemeente opgezet. Het is niet gelijk al een instantie die ingekocht is. Wat eigenlijk bij de zorg wel zo is. Dus het is al veel versnipperder. En dan is het heel moeilijk om het bij elkaar te krijgen. Bij de jeugd is dat eigenlijk al bij elkaar vanuit die ouder- en kindteams. En het wordt eerst dan daar bekeken. Kunnen we gewoon met gesprekken of kunnen we dat gewoon oplossen? Is dat niet het geval, moet het verder? Dan zijn er wel instellingen waar ze dan naartoe gaan. Maar dit, het is ook de bedoeling om die problemen klein te houden. Hè? Van niet tegelijk te problematiseren, waardoor het ook stigmatiserend werkt en dergelijke. Dus ik denk dat is vrij goed en al vroeger ingericht, waardoor het nu wel een structuur heeft.
Oké, even een iets grotere stap. Er is een top 400 lijst van high potentials. Dus dat zijn de kinderen die eigenlijk zeg maar groot risico hebben om het criminele circuit op te gaan. Wat is jullie visie daarop?
Dat is wel een hele grote stap, want dit is niet jeugdzorg. Hoewel er wel best wel veel jongeren met een licht verstandelijke beperking in zitten, die eigenlijk veel vroeger door de jeugdzorg gezien had moeten worden als een iemand die vanuit medische redenen, zou ik maar zeggen, crimineel gedrag ging vertonen. Maar dit zijn echt jongeren die dreigen op het verkeerde pad te komen.
Ja.
Dus daar zit echt een justitiële kant aan. Het bureau HALT veel eerder inzetten. Ze echt volgen met alle partijen die daar een rol in zouden kunnen spelen. Maar goed, als we een link naar jeugdzorg trekken, ik denk dat het ook echt heel goed zou zijn om te kijken of die jongeren ook niet geholpen moeten worden. Niet door ze in de cel te stoppen, maar om te kijken of je het probleem zou kunnen oplossen.
Nou, wat ik vond met die high potentials lijst, wat het idee daarachter is natuurlijk voorkomen is beter dan genezen. Wij dachten hier eigenlijk op de redactie van, is dat in de jeugdzorg eigenlijk ook niet zo? Weet je, tegen die tijd dat de gemeente erbij betrokken wordt, ben je dan eigenlijk niet al een beetje te ver? Zou je niet al daarvoor al met ouders moeten gaan zitten? Zou daar niet ook een soort van high potential lijst in zitten? Moeten zitten.
Nou, volgens mij zit dat ook wel bij die top 400 lijst. De ouders, de omgeving wordt daar ook heel erg bij betrokken. En het is natuurlijk echt ook heel preventief. Hè? Je ziet van, dit kunnen kinderen worden die de verkeerde kant op gaan. En om er dan al in een heel vroeg stadium bovenop te zitten. Hè? Het zijn bijvoorbeeld broertjes van of zusjes van degene die al de criminaliteit in zijn. Dus dan probeer je ze daar toch van tevoren al eruit te halen. En
maar hoe is dat zeg maar direct gerelateerd aan de jeugdzorg? Want daar heb je natuurlijk ook gevallen zeg maar, van de kinderen die misschien thuis in een situatie zitten, waardoor ze eventueel later ook op het criminele circuit kunnen raken. Maar misschien met kindermisbruik of dat soort dingen. Zijn daar ook een soort van high potential lijsten van te maken? Of gaat dat moeilijker?
Dit soort kinderen die dan zo'n risico vormen, die komen terecht bij een samen doen team. Dan is het ja, dat is ja, behoorlijk zware zorg voor die kinderen. Maar daar wordt ook de hele, het gezin en de omgeving meegenomen. En wat je in het begin zei, er wordt ook één iemand, een coördinator, aangesteld. Hè? Dat niet allemaal mensen daar.
Wat heel jammer is, hè? Dat is, ik ben voorzitter van de eigen krachtcentrale in Nederland. En we hadden altijd honderden eigen krachtconferenties in Amsterdam. Waarbij het netwerk, zeg maar de meester, de buren, oma, opa, familie, betrokken werden bij een probleemgezin. En dit jaar, door die nieuwe regelingen, is dat teruggelopen tot... Nou, we hebben geloof ik nog zo'n 100 conferenties in Amsterdam gehad. Terwijl er iets van 400 waren ingekocht. En dat, ja, dat vind ik, ieder mens heeft recht, hè, om in een probleemsituatie zo'n eigen krachtconferentie aan te vragen. Maar mensen worden gewoon niet meer naar ons doorverwezen. En dat is heel erg jammer. Want daarmee nam je een hoop kou uit de lucht en werd er ook preventief opgetreden.
Maarten?
Ja, ik heb dat verhaal eerder gehoord en ik vind dat heel zorgelijk. Want eigenlijk dacht ik geloof heel erg in dat concept. Voor de luisteraars die hier niet elke dag mee te maken hebben. In plaats van dat de overheid ingrijpt, ga je dus met het netwerk samen kijken. Hoe kunnen we dit doen? Ik zal daar vragen over gaan stellen. Laat ik dat in ieder geval nu zeggen hoe dat zit. Ja. Want ik vind dit eigenlijk de weg. En die past ook heel erg binnen de filosofie om minder met overheid te werken. En meer voor mensen zelf te laten doen.
Je zou er veel meer gebruik van moeten maken. Ja.
Nou, ik heb het ook net opgeschreven, dus het is voor mij ook een vrij nieuw. En ik vraag me af of dat te maken heeft met de samendoen teams, dat daar meer gebeurt. Maar ik denk dat dat wel degelijk nodig is om daar...
Laten we anders afspreken dat jullie een andere keer terugkomen over een half jaar om te kijken hoe we daar stappen in hebben gemaakt.